Ja, nooit gedacht dat ik om 22:30 s'avonds nog een keer iets juridisch zou vertellen en dat er echt mensen in een zaal zouden zitten. Maar nou, dat mag je zo meteen nog beslissen als je er weinig aan vindt. Voor nu zou ik zeggen, probeer het nog even. Want we gaan wat vertellen over wat de overheid nou doet. Dat doe ik samen met Maya en met Mendel. En ik mag aftrappen en probeer niet de eerste 10 minuten af te haken. Dat zijn mijn 10 minuten. Daarna wordt het echt wel leuker. Want ik mag namelijk beginnen met het juridische. Helemaal niet. Dat, we zijn er. Want wat zijn de onderwerpen? De WO of what does our government do? Wat doet onze overheid? Wat is dat dan? Waarom hebben we dat? Hoe werkt het? Er wordt er ook één. Maar het echte leuke stuk, dat bewaren we natuurlijk voor het eind. Namelijk twee case studies van Mendel, die zich heerlijk heeft uitgeleefd en jullie daarover gaat, alles over gaat vertellen. Ik mag beginnen, ik mag beginnen met het juridische stuk. Ik ben namelijk ook geen hacker, ik ben een jurist, wel gefocust op ICT, maar voor mij zijn dit de leuke onderdelen, maar ik begrijp ook dat dat soms de andere anders kan ervaren kan worden, maar ik probeer jullie in ieder geval een beetje mee te nemen in wat het juridisch gezien nou inhoudt. Want waar hebben we nou over, waarom staan we hier vandaag voor de wet open overheid? En eigenlijk zorgt dat ervoor dat de informatie rondom het werk wat de overheid doet, openbaar wordt gemaakt. En dat is tegenwoordig niet alleen maar passief, oftewel als wij erom vragen, maar ook actief. Dus de overheid moet ons ook actief informatie geven over wat ze precies doen. En dat noemen wij de WO, of de Wet Open Overheid. En waar focust die zich dan op? Nou ja, op de overheid natuurlijk, op de overheidsorganisaties. Daar is de wet op van toepassing, zoals we dat noemen. En dat kunnen ministeries zijn, gemeenten, provincies, de Raad van State, de Raad voor de Rechtspraak, de Ombudsman. En tegenwoordig ook de Eerste en de Tweede Kamer. De waterschappen en niet voor niet zijnde overheidsorganisaties, maar eigenlijk ook weer een beetje wel. En daar vertel ik zo meteen wat meer over. Nou, dan willen we natuurlijk weten, wat doet die wet dan? Ik zei het net al, zorgt ervoor dat de informatie rondom het werken van de overheid openbaar wordt gemaakt. En de wet die gebruikt altijd definities om aan te geven wat dan openbaar gemaakt moet worden. En in de WO wordt daarvoor de definitie documenten gebruikt. En dan denken we, nou, dat is best wel beperkt eigenlijk. Maar als je dan naar het exacte artikel kijkt, dan valt dat reuze mee. Ik heb hem een beetje opgesplitst, dat is hoe we dat doen. We lezen al natuurlijk ieder woordje als jurist zijnde, want daar staat alle informatie in. En wat zegt die wet nou? Die wet zegt, die documenten waar wij van mogen weten wat daarin staat, dat gaat om documenten van vastgelegde gegevens. En dat is een heel belangrijk stukje, want het moet wel al bestaan. Je kan dus geen informatie verwachten van de overheid wat nog gemaakt moet worden, wat nog in het document gezet moet worden. Dan willen we natuurlijk weten, wat is dan een document? Is dat echt alleen een Word-document? Is dat een geschreven stuk? Nee, dat is echt wel best wel een brede term. Dat is alles wat dus vastgelegd is, bijvoorbeeld op een gegevensdrager. Denk inderdaad wel aan Word-documenten, pdf's, maar ook audio-opnames, sms'jes, WhatsApp. Allerlei soorten documenten, maar ook software. Dat is hetgene wat voor vandaag eigenlijk het meest relevant is. Dan is nog belangrijk dat die documenten aard houden met de verband met de publieke taak van het orgaan. Wat betekent dat? Dat betekent dat het iets moet zeggen over de taak die dat orgaan heeft. Als jij heel erg geïnteresseerd bent in het privéleven van een specifieke ambtenaar die bij een overheidsorgaan werkt, dan kan je daar een WO-verzoek voor indienen, maar dan gaat daar niets mee gebeuren. Want het moet verband houden met de taak die het orgaan uitvoert. Eén belangrijk onderdeel voor vandaag, want ik zei, we gaan ons natuurlijk op software focussen, is dat het moet gaan om een stuk wat is opgemaakt door het orgaan, dus zelf is opgesteld door dat orgaan, of dat is ontvangen door dat orgaan. En dat betekent dus dat het niet nodig is dat het per se binnen de overheid, door de mensen, de ambtenaren zelf die daar werken, gemaakt is. Sterker nog, dat kan natuurlijk zijn dat een partij die zij bijvoorbeeld hebben aanbesteed, of noem maar op, iets hebben gemaakt, een advies, maar bijvoorbeeld ook software, en dat geleverd is aan de overheid. En ook daar hebben wij recht om op te weten. En dat zei ik al, de wet geldt in principe niet voor de niet-overheidsorganisaties. Maar als jij voor de overheid werkt, dan kan het wel degelijk zo zijn dat de informatie die jij voor hen hebt opgesteld, of de dingen die je hebt gemaakt, dat die openbaar worden op het moment dat iemand een WO-verzoek indient. Of sterker nog, als dat actief openbaar gemaakt wordt. Nou is een wet geen wet als er niet heel veel tenzij's in de wet staan. En dat geldt ook voor de WO, want eigenlijk zeggen we alles is openbaar. Tenzij. En die tenzij's, dat zijn er wel een aantal. Bijvoorbeeld als je iets wil weten, maar dat een strafrechtelijk onderzoek bijvoorbeeld in de weg staat, dan zullen ze zeggen, jammer, maar dat gaan we niet doen. concurrentiegevoelige informatie, maar ook een hele brede tenzij. En dat is als het belang van het functioneren van het orgaan zwaarder weegt dan het belang om die informatie openbaar te maken. Dat noemen wij een hele fijne restgrond, juridisch gezien, waar we kunnen proberen heel veel onder te schuiven, maar dat moet natuurlijk wel goed beargumenteerd worden. Maar proberen kan altijd. Gebeurt zeker veel. Dat is natuurlijk makkelijk. Om je even een stukje juridische geschiedenis mee te nemen. Waarom hebben we dit? Omdat dit de basis is voor onze democratie. Je moet altijd een overheid kunnen controleren in wat ze doen. En dit is een van de manieren om dat te doen, door die informatie openbaar te maken. Sterker nog, dit staat in onze grondwet voor de liefhebbers in artikel 110. Namelijk dat bij het uitvoeren van haar taak, ze dat doet in de openbaarheid en waar regels voor gesteld worden. En dat wordt in ons geval middels de WO gedaan. Dat is niets nieuws. We hadden al de wet openbaarheid bestuur, ook wel de WOB genoemd. Misschien ken je ook wel dat je dingen kan wobben. Dat is nog gebaseerd op de oude naam van de wet. En nu is de wet open overheid, dus nu kun je dingen wobben, om het maar af te korten. Wat zijn nou die verschillen? Nou, ik zei het in het begin al, die WO die zorgt ervoor dat de overheid actief openbaar moet maken. Dat was voorheen passief. En dat houdt in dat je dan eerst echt een WOB-verzoek moest indienen, onder de WOB nog, om te weten wat ze nou deden. Nu willen we eigenlijk dat de overheid dat zelf actief gaat doen, dus uit zichzelf. En om ervoor te zorgen dat je niet als burger zijnde bij al die verschillende websites of plekken of waar dan ook zelf moet gaan zoeken. Waar maak je die informatie nou openbaar? Hebben we daar één platform voor, namelijk open.overheid.nl. En daar kan je een deel van de informatie vinden. Want we zijn werkende om dat natuurlijk aan te sporen. Alles wat onder de WO valt actief openbaar te maken. En dat kan je dan daar vinden. Een ander verschil met de vorige wet is dat we nu een WO-contactpersoon per overheid hebben. Dat is ook handig, want dan kan je meteen met de juiste persoon schakelen. Of die kan jou richting de juiste personen sturen. En we zien dat ook voorstellen, standpunten, adviezen, soms persoonlijke opvattingen, steeds vaker ook openbaar gemaakt worden. En dat is heel belangrijk, want dat laat namelijk ook zien waarom een bepaalde keuze is gemaakt. En een laatste groot verschil is dat voorheen... Je hebt altijd een termijn van 4 weken en onder de WOP mochten ze zeggen, dat is heel lastig, geef ons nog 4 weken. Dat is nu 2 weken geworden, in totaal 6 weken.
Mag ik op die laatste reageren?
Ja.
Moehahahaha.
Die 6 weken, daar komt zo meteen, ja, juridisch gezien zeggen we 6 weken. Ik wacht al bijna een jaar op iets, dus dat wordt inderdaad niet altijd gehaald. Maar Mendel zal je daar straks nog veel meer over vertellen. Eén belangrijk verschil wat ik wil aangeven om het juridisch te houden is dat een WO-verzoek zeker niet hetzelfde is als een recht van inzage. Een inzageverzoek, zoals we dat ook wel noemen. Waarom niet? Omdat een WO-verzoek niet over jou als persoon gaat. Je kan dus ook geen WO-verzoek indienen om informatie over jou als persoon op te vragen. Een persoon gaat niet over een individu, bevat ook geen persoonsgegevens. Sterker nog, de documenten moeten geanonimiseerd worden en het dient een algemeen belang. Namelijk dat voor ons allemaal die informatie beschikbaar wordt. Terwijl als je naar een inzageverzoek kijkt onder de AVG of de GDPR, is precies hetzelfde, dat gaat over jou als individu. En dat bevat juist persoonsgegevens, want jij wil weten welke organisatie van jouw gegevens verwerkt. Geldt overigens ook voor niet alleen de overheid, maar voor alle organisaties die van jouw gegevens verwerken. Je hebt dus een persoonlijk belang en een groot verschil is ook dat een WO-verzoek, de uitkomsten daarvan en het verzoek zelf worden openbaar gemaakt, terwijl een inzageverzoek dat zeker niet wordt, want dat gaat tenslotte over jouw persoonlijke gegevens. Mijn laatste stukje sluit ik af en daar wordt zo meteen meer over verteld. Want hoe werkt dit nou eigenlijk als je de juridische stappen afloopt? Ik zei net al, je kan natuurlijk op open.overheid.nl kijken of je wat kan vinden. Maar de kans is groot dat wat je zoekt daar misschien helemaal nog niet op staat. Dus wat ga je dan doen? Dan wil je een WO-verzoek indienen. Om dat te doen moet je natuurlijk eerst beslissen waar wil ik eigenlijk een WO-verzoek voor indienen. En is dat nog niet openbaar? Anders word je natuurlijk snel doorverwezen van bedankt, maar kijk even hier gewoon op de website. En dan ga je vervolgens aan de slag met het opschrijven. Dat is niet ingewikkeld, ook daar kan Mendel je veel meer over vertellen. En dan stuur je een fijne mail, een brief of een kaart. Ook daar hoor je straks meer over. En dan zeg je wat je graag zou willen ontvangen. Dan ga je hopen, ik hoorde net al een vals lachje, dat je een keer een antwoord krijgt binnen 4 weken, of anders toch binnen 6, als ze die 2 weken verlenging nodig hebben. En dan ontvang je de informatie en die wordt dan ook openbaar gemaakt. Dat gaat niet altijd zo. Soms is het te laat, soms zeggen ze dat ze geen antwoord kunnen geven of dat het niet specifiek genoeg is. Dan kan je stappen ondernemen, dat noemen we een ingebrekenstelling en zeg je eigenlijk ik stel je in gebreken. en je krijgt van mij nog een x termijn. En als niets helpt, dan ga je naar de rechtbank. Dit hele WO-verzoek, dat indienen ervan, het krijgen van die documenten is allemaal gratis. Het enige stukje wat niet gratis is, is als je besluit om naar de rechtbank te gaan. Dan moet je namelijk, dat noemen we griffiekosten betalen. Dat is uit mijn hoofd €187.
Ja, volgens mij heb ik laatst €187 overgemaakt.
Ja. Die krijg je gewoon terug als je gelijk krijgt. Dus als je ervan overtuigd bent, zou ik zeggen, zeker doen. En dan ga ik je nu de leuke onderdelen laten horen.
Nou, vooral wat bij je geleerd. Nu weten jullie in principe al een beetje wat dat hele WO is. En de vervolgstap is natuurlijk, waarom zou je dat nu willen doen? Nu kan het natuurlijk zijn dat je zoals ik gewoon een klein nieuwsgierig meisje bent en graag dingen wil weten. Maar om echt naar waarom te kijken, vind ik de volgende gedachte eigenlijk heel erg leuk. Stel nou, één persoon, ja, horen jullie mij niet goed genoeg? Jij niet. De rest wel, moet ik harder praten? Een beetje, oké. Okay. Oh, nu klinkt het anders. Ja. Oké, okay. De volgende gedachte vind ik dus interessant als je naar het WO kijkt. Waarom zou je dat willen doen? Als nu één persoon het heeft opgevraagd en die code heeft gekregen, nou ja, dan heeft eigenlijk direct iedereen op een manier toegang naar tot de code. Of in ieder geval weet je niet wie er dan wel toegang tot de code heeft. En als de code dan toch niet meer privé is, waarom ga je dan niet direct die stap verder en open source de code direct? Moet natuurlijk niet, maar klinkt toch wel logisch om te doen, toch? Nee. Laat me eerst even nog een keer kijken, wat is nou open source eigenlijk? Om ook te kijken, waarom zouden we dit willen? Als je een definitie voor open source opzoekt, dan vind je eigenlijk heel veel verschillende definities. Dit is trouwens de enige slide die wij nog in het Engels hebben. We hebben dit praatje eerder bij de NLU in een andere vorm gegeven, wel in het Engels. En dat was eigenlijk helemaal niet zo fijn, omdat het heel veel wettelijke termen zijn. Maar deze is dus wel nog in het Engels. En mijn vraag aan jullie is even, mag ik even handen omhoog? Wie verstaat allemaal Engels? Oké. Okay. En dan even de handen omhoog houden. En omhoog blijven houden als je zelf heel erg steenkolen Engels praat. Oké. Dan is namelijk mijn vraag om heel dichtbij het Nederlands te blijven. Heb ik hier nu wel Engels, maar ik dacht misschien kan iemand uitspreken heel erg gewoon in het Nederlands nog. Een soort van, nou ja, voorlezen met dik accent. Dan blijven we in ieder geval heel dichtbij de voertaal vandaag. Mag ik jou vragen om een stukje voor te lezen?
Mijn god, in het Engels. Free restitution. Moet ik dit echt voorlezen?
Ja, dit grapje. Stukje hier.
Maar source code? Source?
Nee, dit eerste. Het is niet okay. Zo super lang, heb ik een heel grote font gepakt.
The license shall not restrict any party from selling or giving away the software as a component of an aggregate software distribution containing programs from several different sources. The license shall not require a royalty or other fee for such sale.
Okay, dit was dus het eerste stukje van de free redistribution.
Dan komen we de avond wel door, hè?
Ja. Je zat ernaast. Kun je even, denk je dat je kunt samenvatten, wat zegt dat eerste ding nou? Of kun je misschien zelf ook zeggen, wat stond daar nou eigenlijk? Ja, ik hoorde het al hier. Roep maar.
Gratis software. Nee,
ja,
gratis
precies. Ja. En ik denk, hoe Mendel dat waarschijnlijk zou noemen, heel erg plat, is... Je mag het gratis gaan plunderen. Dat is gewoon de allereerste regel. Dan heb ik nog een tweede stuk. En volgens mij zag je daarachter nog iemand die het ook echt... Die zou dat heel super tof kunnen uitspreken. Dus ik ga even... Wie wil in sustain code Engels hier? Dan gaan we puntje 2 nog even doornemen. Mag ik vragen om dat even voor te lezen? Dankjewel.
Oh my god. Source code. The program must include source code and must allow distribution in source code as well as compiled form. Where some form of a product is not distributed with source code, there must be a well-publicized means of obtaining the source code for no more than a reasonable reproduction cost, preferably downloading via the internet without charge. The source code must be the preferred form in which a programmer would modify the program. Deliberately obfuscated source code is not allowed. Intermediate forms, such as the output of a preprocessor or translator, are not allowed.
Super, ik had echt niet beter kunnen doen. Dankjewel. En waar ging dit nou weer over?
Text. No, it's got to do with if you got the source code, please get the as much possible as the original one. Do not ask money for it to get it. I think it's like a right to get the source code.
Ik hoor source code. Precies daarom gaat het. Daarom, het is ook puntje 2. Dit is trouwens iets wat ik heel erg fijn vind aan de Nederlandse overheid. Jullie hebben alles vertaald naar het B-taalniveau. Dus je hoeft helemaal geen zo'n ingewikkelde teksten te hebben. Dankjewel hier trouwens nog voor. Dus dat was hem al. Waar het mij eigenlijk om gaat, ik vind die definities best wel heel lang een beetje te ingewikkeld. Omdat eigenlijk stop ik al bij punt 2 en dat is de source code. Daar gaat het mij dan om. De definitie zelf maakt me niet eens zo superveel uit. Maar daar, ik vind het interessant om dan eigenlijk naar te kijken naar de voordelen van open source. En dan ga ik een beetje spieken, omdat voor mij is het ook een beetje laat. Dan ja, onthoud ik niet meer alles zo supergoed. Nou, waarom zou je die source code willen hebben? Wat is er een voordeel van? Eentje ervan is, ik weet wat ik zelf draai. Dus ik kan gewoon even toetsen of de software die ik zelf aan het draaien ben, bijvoorbeeld in een app of zo, of dat ook echt wel... Dat is wat nou ja, de overheid aan het shippen is. Het tweede is dat je ook veel makkelijker kunt kijken of die implementatie wettelijk klopt. Ook weer een voordeel. Dan, en daar verschillen de meningen over, maar ik ben wel van overtuigd, als het open source is, is de code meer secure, omdat er dus meer mensen naar kunnen kijken. Dat hoeft niet iedereen te doen. Dat is ook genoeg als gewoon competente mensen daarnaar kijken. Maar ik denk nog steeds dat het gewoon... Oh, sorry. Dit kwam niet goed uit. Dat bedoelde ik helemaal niet. Nee, maar niet iedereen gaat alle kennis opdoen om dat te kunnen toetsen. Maar als een paar snuggere mensen dat wel extra doen, omdat ze dus open source daar toegang tot hebben, denk ik, is dat heel erg goed. En dan nog eentje bijvoorbeeld is dus de herbruikbaarheid. Dus de reusability. Is dat de herbruikbaarheid? Herbruikbaarheid, ik kan dit. ja, dat was trouwens, dat was wel echt een grapje dat we dachten, misschien gaan we dit gewoon, dat praat je dan in moedertaal doen. Dat doet Lisette Nederlands, doe ik Duits en dat Mendel weer Nederlands. Maar ja, dat gingen we toch niet doen. Maakt niet uit. In ieder geval, hergebruik binnen de overheid wordt nog niet zo super veel code hergebruikt. En daarvoor wil ik even een paar getallen laten zien van, nou ja... Misschien zouden we daarmee echt nog een beetje geld kunnen besparen. Heb ik die pointer weggezet? Hier, kijk. Dit hier zijn getallen van, nou ja, één keer is het 2008, één keer is het 2022. Ik heb de getallen expres helemaal uitgeschreven. Het gaat namelijk om heel veel geld en er zijn heel veel nulletjes. Maar ik heb het ook nog even bij vertaald. Het gaat dus om miljarden van euro's. En je ziet in het witte vakje telkens... hoeveel gebudgeteerd is van de hele overheid voor IT-systemen. En dan in het grijze vakje wat er uiteindelijk is uitgegeven. En dan zie je bijvoorbeeld, en dan ga ik ook weer half voorlezen. In 2008 was er in totaal 2,1 miljard euro gebudgeteerd. En uiteindelijk 3,5 miljard uitgegeven. Hiervan was, je hebt dan de gehele overheid, maar je hebt ook... Een onderdeel ervan is de Rijksoverheid. Daar was eigenlijk 500 miljard gebudgeteerd en uiteindelijk 3 keer zoveel besteed. Dus ook de Rijksoverheid daar nog een keer een extra porretje bij. En dan heb je 2022 sowieso, de anticipatie is beter geworden in de vorm van, oh, we schatten in dat het meer gaat kosten. Er werden 4,7 miljard gebudgeteerd en uiteindelijk wel 6 miljard uitgegeven. En daarbij is bijna niks open source en bijna niks hergebruikt. Oké, wil je dit nog in de doos zeggen? Er werd een complimentje gegeven aan Ordina. Nou, en wil je nou meer weten over die IT-activiteiten van de Rijksoverheid, dan kun je trouwens dat ook zelf even bekijken op www.rijksictdashboard.nl. Dus dat is een aanrader van als je daar een beetje meer informatie over wil hebben. Okay. Nu wordt er niet zo superveel hergebruikt, maar er worden wel een paar dingen hergebruikt. En dan wil ik wel ook een paar voorbeelden noemen. En die zijn ook een stukje biased. En daar kreeg ik vanmiddag nog een beetje commentaar
door een of ander Elger over. Want ik heb hier voorbeelden gekozen die best wel dicht bij deze community ook zitten. Daarom ook eentje van vervangen. We hebben de coronamelder, we hebben de corona-check-app. Die dus, nou ja, de kennen wel de een of ander hier die daaraan heeft meegewerkt. Daarom heb ik nu nog één andere toegevoegd. En dat is, wie kent deze hier in het midden? Wat is dat? Kijk, goed voorbeeld gekozen. Elger kende die wel, heeft dat aangeraden. Dit is Arius. En dat is een rekentool voor stikstofuitstoot. En dat is ook open source. Yay! En dan hebben we nog twee meer organisaties die dus ook gewoon weer bij helpen om dingen open source te krijgen. En meer hergebruik ook gewoon van code. En dan heb je één keer bestaat er dus Open Web Concept. En die werken aan IT-bouwstenen voor gemeentes. En dan heb je nog NLX, wat een stelsel is van software en afspraken. Dat dan interne en externe gegevens van overheidsorganisaties verbindt. En er is natuurlijk nog veel meer. Maar in verhouding van wat er allemaal open source zou kunnen zijn en wat er hergebruikt zou kunnen worden, is het wel nog relatief weinig. Ja, dit vraagteken zou heel groot moeten zijn. Dus nu, hoe doe je dat eigenlijk nog een keer? Hoe open source, of eigenlijk hoe wou je nu de overheid? Hoe krijg je het voor elkaar? Eigenlijk is het zo moeilijk niet. Dus je kunt eigenlijk gewoon zeggen, in de context van niveau mag ik de code. Het helpt enorm als je kunt aantonen waarom je het wil hebben. Dus misschien wil je het dus juist hergebruiken. Misschien wil je zelf iets bouwen. Misschien wil je controleren of meer inzichten krijgen. De reden die je echt hebt is wel fijn om aan te geven. Dan snapt de partij waar je het indient ook gewoon waarom jij dat zou willen hebben. En misschien ook waarom je dat zou mogen hebben. Ja, soms is het ook gewoon fijn die code legaal te hebben. Dus als je het over een app hebt, dan heb je de code natuurlijk al op je mobieltje staan. En kun je die decompilen en dan heb je de code al. Maar soms is het ook gewoon fijn dat dan legaal een keer in de handen te hebben. Zodat je dan wel misschien alleen al beter kunt aandragen of aantonen wat de problemen in zijn. Dan komt het net niet zo fishy over. Vaak is er ook gewoon een website. Dan stuur je gewoon een mailtje en dan staan er contactgegevens bij en kun je gewoon precies het formuliertje volgen en de code opvragen. Vaak bestaat het wel. En soms moet je ook gewoon echt wel op een goede timing wachten. En als dan juist een grote organisatie nieuws is, dan is het natuurlijk een mooi moment als er zo'n skandaal naar boven komt om dan te zeggen, hoe zit dat nou eigenlijk met die code? Helpt ook heel erg goed. En daar komen we zo meteen op terug, denk ik. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, wat komt er van reactie? Dus je hebt het opgevraagd, maar hoe gaat de overheid daar nu echt mee om? Gaan ze de blauwe pil pakken en nog helemaal in denial? Of gaan ze de rode pil pakken en zeggen, oké, wij gaan hierin mee, wij geven jou de code. Als ze meewerken, dan zou dat in theorie eigenlijk 4 weken kunnen duren, plus nog een keer die 2 weken, dus 6 weken en je bent klaar, theorie. Of ze gaan gewoon helemaal met de hakken in de zand. En nu hebben we het allereerste voorbeeld dat Mendel zo helemaal gaat toelichten. En dan gaat het over DigiD. Wat is daarmee gebeurd? Blauwe of rode pil? Mendel. Ja,
heb ik fluit. Ja, kijk, goedenavond. Hoi, ik ben Mendel. Even de korte introductie. In mijn vrije tijd werk ik tegen de overheid. In mijn betaalde tijd werk ik voor de overheid. En soms lopen die dingen door elkaar. Goed, dat gezegd hebben we full disclosure. Dit is ook voor de overheid, alleen dat wisten ze zelf nog niet. Op een dag was DigiD in het nieuws, iets met kamerdebatten, dingen. En toen had ik zoiets van, ik stuur gewoon een mailtje. Ik deed wat mensen in het BCC. Sorry Jan dat ik je onder de bus gooi. Dus, ministerie van Binnenlandse Zaken, die hebben een app, die heet DigiD. Dat kennen de meeste Nederlanders wel. Dat is om bij de overheid in te loggen op allerlei verschillende plekken en in de zorg en op veel te veel. Of veel te weinig. Het ministerie van Binnenlandse Zaken by accident maakt ook de WO-wet en regels en zo, en die gaan er soort van over. Dus weet je wat, hallo, ik wil gewoon, dat staat hier, ik wil alles. En om dat niet al te moeilijk te maken voor iedereen in de wereld, niet uitprinten en pdf inscannen en dat soort dingen, maar zet het gewoon op GitHub. Want source code in pdf's is niet heel nuttig, zeg maar. Dat heb ik letterlijk geschreven, kun je hier lezen. Wat gebeurt er dan? Krijg je een uitnodiging voor een informeel gesprek met, perswoordvoerder, woordvoerder, senior juridische zaken, CIO, directeur van binnenlandse zaken, gewoon van alles. Ja, dat kan ik. Doe maar vrijdagavond, zaterdag of zondag, zeg maar. Zo hekkenhoteltijd. Dan heb ik wel tijd. Ja, dat kan niet wegen de beschikbaarheid van de ambtenaren. Nou, toen heb ik voorgesteld om, ja, ik heb ook zo'n dingetje dat heet werk en zo. Maar laat ik nou een keertje komen lunchen. Nou, toen werd er een lunchmeeting. Dat hebben we erin gehouden voor de rest van de meetings. Dat is altijd wel gezellig. Dus dat is gewoon elke keer gezellig lunchen bij Logius. Reden ze heel goed. Toen hebben we gekeken. Hebben we de broncode? Het antwoord bij Logius was, we hebben gekeken, we hebben niet de broncode. Maar dat gaan we opvragen, want we zijn er wel eigenaar van. Nou, verder, ja, ze vonden de app eng, zeg maar. Ja, als iemand de app kan namaken en dan, het is nu al Xamarin, .net op Android en iOS. Dat kun je gewoon decompilen, er zitten symbols in, kun je recompilen en kun je alles zelf doen. Dus dat is helemaal niet zo eng. Ja, en de backend, die zou wel goed moeten zijn, dat moet redelijk snel kunnen. Nou, die backend hebben we nog niet. Maar, hier komt het leuke, de app hebben we wel. De app ging open source, daar kwamen jubelende persberichtjes uit en dat op groot gelijk ook. Ging een brief naar de Tweede Kamer met kijk, de wet WO is zo toegepast, want iemand vroeg om de source code. Hebben we gedaan en er kwamen nieuwsitems over. Het staat op GitHub, meteen in archive mode, want het is niet open ontwikkeling en ook nog geen nieuwe versie. Maar stapje bij stapje. In ieder geval, er kwam positief nieuws uit. Nou, dan staat het op het internet en dan heb je het internet en het internet vindt problemen. Dit is debugging code, dat is op geen enkele manier een probleem. Echt gewoon, nee. En iedereen die daarover wil discussiëren, niet tijdens het vragenuurtje, maar aan de bar. Want dan heb ik meer bier om daar nog naar te luisteren. Dus. Maar goed, handig proces. Je vraagt het op. Nou ja, zij hebben de ontvangende broncode. Ze kijken ernaar. En toen hadden ze iets van, ja, weet je. Ja, dan zetten we het zomaar op het internet. En dan gaan jullie dan zien. En dan ga je dan zeuren. Kunnen we het niet eerst aan jullie geven en dat jullie eerst zeuren? Ja, nou oké, is goed, doen we dat. Nou, dan krijg je een NDA en dan zeg je van, ja, en wat als ik die NDA schend? Ja, dat staat er niet in. Oké, nou, dat is goed, makkelijk. Ja, een NDA zonder sancties, ja, dan dat vind ik goed, teken ik wel. En daar hou ik me ook wel een beetje aan, zeg maar. Dat houdt het gesprek leuk en dan weet je dat de broodjes lekker blijven. Dat is gewoon, ja, belangrijk. Zie je, eigen... Ik werk in eigen belang en dit is ook eigen belang. Zij verzamelden feedback, hebben ze nog wat dingen doorgevoerd, want ja, er was ergens iets niet doorgestreept en zo. En daarna publiceren ze de broncode. Nou, dat is best een mooi proces, hè? Ik bedoel, dit kun je gewoon in een weekje doen. Nee. ze hebben een backend. Dat was 27.000 regels Ruby on Rails. 37.000 regels in Java spul eromheen. Ze hebben een security review gedaan, die heeft geen grote problemen ontdekt. Daar heb ik een NDA voor getekend, maar ja, goed, weet je, dit komt binnenkort ook, die wordt ook gepubliceerd overigens, netjes. Dit is al een paar maanden geleden. Ze zijn nog een probleempje aan het oplossen om te kunnen publiceren en eigenlijk doen ze mijn werk. Dus ik laat ze gewoon even rustig werk doen. Dus dat is handig. Ze werken dus echt heel hard mee, zeg maar. Ze willen niet dat ik een reden heb om in bezwaar te gaan. Dus zij doen proactief dingen zodat ik niet in bezwaar hoef te gaan. Dan kost het meer tijd, ja, die krijg je van me. Ik geloof over 2 weken of zo, over 2 weken zitten we weer te lunchen daar. Dus dan kan ik weer wat nieuws twitteren of in Angry Nerd zeggen. Ze kennen mij, nee, ze zijn niet bang. Maar ze weten gewoon de consequenties. Dat als ze me niet de source code geven, dat ik hele vervelende woonverzoeken over het proces ga doen. Want ook het proces kun je wouwen. Dat is normaal helemaal niet nodig als ik gewoon de source code krijg. Maar ja, ik kan ook het proces wouwen. Als ik tijd niet aan de een kan besteden, dan aan de ander. Komen we bij de volgende. De Belastingdienst. Gok eens wat de Belastingdienst deed. Tadaa! Oh, waarom is die blauw? Eerste dingetje. Ik stuur netjes, hè, ze hebben zo'n formuliertje, stuur je verzoekje. Niet eens via een briefkaart, via greet.nl of zo, maar echt gewoon netjes in het bestemde formulier. Nou, en niks. Helemaal niks. Krekels. Dus, ja, dan ga je naar de rechter. Ga je naar de rechter, dan kom je bij de rechter en dan... Ja, €187 betaald. Ja, heeft u meneer Mobach genegeerd? Ja, oké, nou gewonnen, krijg je €187 terug en je bent geen stap verder. Het kost gewoon een paar maanden en dan... Ja, nu ben je legaal gezien in bezwaar, dus dan mag de Belastingdienst gaan nadenken. Ja, oké, goed, dat was een paar maanden van dit hele traject. Zegt gewoon, ja, je mag het nog een keer proberen, dat is wat je wint. Uiteindelijk, misschien kun je een keer wat beters winnen, maar dat duurt gewoon heel lang en dat is flauw. Maar goed, legaal gezien, dat is heel simpel. Ik heb ingebracht met, het is niet legaal om mij te negeren. Ze zeiden van, ja, als iemand de broncode ziet, dan zouden ze fouten in het btw-proces kunnen ontdekken. Want ik heb de btw-software opgevraagd. Die is 40 jaar oud, 42 actually ondertussen. Want ja, zo oud ben ik. Jee. 42 jaar oude software. En ja, daarvan zeggen ze zo van, ja. Maar dat ja, is nooit de bedoeling om te open sourcen. Ja, nou, dat is geen uitzonderingsgrond onder de WoW, zou Lisette zeggen. Nou, dat schrijf ik dan ook maar op. Die heeft vast gelijk. Ze hebben nog nooit gehoord van Blackbox pentesten. En verder, op het moment dat ik zeg Ahold ben of een ander zeer groot bedrijf en ik ga dan op een jaarvergadering zeggen, ik heb de software van de Belastingdienst gehackt en ik heb nog geen btw betaald. Ik weet niet hoe de aandeelhouders dat vonden. Bij Ahold hebben we eens een keer zoiets gezien in Amerika, beviel niet zo goed. Dus ik denk niet dat ze het nog een keer gaan doen. Dus allemaal heel eng. Maar goed. De huidige status is, ze keken naar de software. Ze kwamen weer tot dezelfde conclusie met, ja, Nederland gaat failliet, het is staatsgeheim en jij bent heel eng en je wilt alleen maar zien omdat je eng bent en allemaal van dat soort dingen. Ondertussen zijn ze druk bezig met nieuwbouw van de software. Dat gaat 190 miljoen budget kosten of zo. Ik denk dat het exclusief BTW is. Ik denk dat het... Huh? Nee, dit is niks op die 6 miljard, dus ik denk ook niet dat dit getal klopt. het is niks op die 6 miljard, was de meld. Maar goed, die software is nu echt gewoon age to perfection ondertussen. Als het al 42 jaar draait, dan zitten maar een paar honderd mensen elke dag fouten te verbeteren. Dan valt het best mee, toch? Oké, goed. Ik wil gewoon dat spul zien, want ik betaal ook BTW, zeg maar. Dit is allemaal software, die kun je opvragen onder de WoW en dan werken ze meer of minder mee. Ik heb nog een dingetje gedaan, dat is het stappenchat. Dat was ook weer zo'n wereldsgroot succesproject wat veel in het nieuws was. Dus ik denk, nou ja, weet je, show me de software. Wat blijkt, ze hebben het gekocht als een service. Ze hebben tegen het bedrijf gezegd, ja, jullie moeten ons de service leveren dat stappenchat software het niet doet, of wel doet, ik weet niet precies. Nou, dat weten we ondertussen wel, want ze hebben netjes gepubliceerd wat de eisen waren van aanbesteding. En de dingen, daar stond echt functioneren volgens mij niet heel hoog op de agenda, zeg maar, voor punten. Eigenlijk had ik ook nog een copyright van dat stapbudgetplaatje, logo, moeten zeggen dat hij van stapbudget kwam, maar dat was te veel werk. Als iets gekocht is als een service, zeg maar een cloud service of een andere server, dan kun je niet de broncode opvragen. Bij het stapbudget, ja, dat is al meerdere keren gefaald. Ik bedoel, daar ging ik niet heel hard mee winnen om het nog harder te laten falen. Het is ook afgeschaft en zo. Dus ja, ik ga daar ook niet mee verder. Maar bij BTW gaan we mee verder. Ik heb €187 betaald voor mijn volgende rechtszaak. Dus binnenkort meer. Dank jullie wel. Groot dankjewel aan iedereen die probeert de wereld een beetje beter te maken. En die ook hier aan meehelpt. En dan hebben we nog Maya en Lisette. Want, hebben jullie vragen? En als je geen vragen hebt, we hebben voorbeeldvragen. Gejat van Annie-Jan. Wie had er een vraag daar?
Oh, ik heb ook een vraag.
Ja, daar is de microfoon.
Mag ik eerst een vraag? Ja. Doet hij het?
Ja.
Yes. Een van de mooie dingen aan open source vind ik dat het niet gelimiteerd is aan een land of een bedrijf, omdat iedereen het in principe gewoon kan kopiëren. En daarmee is open source code veel minder aan overheidsinterventie gelimiteerd, zoals... software uit Amerika en China, noem het maar, dat is. Denken jullie dat deze open source initiatieven ook een wereldwijde impact kunnen hebben, doordat andere, misschien als het gaat echt om specifiek overheidssoftware, dat andere overheden hier vork van zouden kunnen maken of inspiratie uit kunnen nemen, en dat het dus niet alleen voor Nederland van belang is, maar ook het buitenland tot nut zal zijn?
Het is heel simpel, het antwoord hierop is ja. Een van de logo's die bij Maya erin stonden was Corona Melder en Corona Check. Daar heb ik ook wat aan meegewerkt, dus daar weet ik iets meer van. En daarvan weet ik ook dat we gewoon als Nederland invloed hebben gehad ook. En dat ook delen van software hergebruikt zijn door andere landen. Op verschillende dingen zijn door verschillende landen hergebruikt. En voor bepaalde dingen zet je ook een standaard voor uitwisseling. En waarbij je dus ook invloed hebt op de privacy van de gegevens die verwerkt worden. Dus op meerdere manieren heb je daar dus invloed op. Hoe zou een DigiD daar aan kunnen bijdragen, dat weet ik niet. Maar er zijn een heleboel landen in de wereld die dit nog niet hebben. En er zijn ook delen van het Nederlands Koninkrijk die dat niet hebben. En er zijn ook delen van het land Nederland waar nog geen DigiD is. Ja, we hebben de BES-eilanden, Bonaire, Estatia en Saba. Daar hebben ze geen BSN en daar hebben ze geen DigiD op dit moment. En dat is, ja, nu moet dat wel en dat komt er ook aan. Maar er zijn dus allerlei delen waarvan wij denken zo, ja, maar ja, waarom zou iemand dat, die hebben toch hun eigen? Het antwoord is nee. Ja.
De overheid is nogal een breed concept. Ik ga ervan uit dat de WO bijvoorbeeld niet over defensie gaat.
Jawel.
Dus ik zou Thales kunnen wouwen om de...
Nee, jij kunt defensie wouwen en vragen naar spullen van Thales. En dan gaan ze zeggen, nou, het landsbelang lijkt ons dit een heel dom idee. En dan kun jij dat niet vinden. En dan kun je naar de rechter. En dan moet je de rechter overtuigen dat hij niet begint te lachen als jij je verhaal vertelt. Als je dat lukt, nou, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je dingen krijgt.
Oké, dank je.
Niels had een vraag en Dimi heeft een vraag. Nee, Niels, jij was eerder.
Nou, ik eigenlijk... Ik had twee vragen, een hele simpele. Je hebt nou weer meer tijd nu dat stapbudget niet doorgaat.
Ja, dat heb ik al ingevuld. Ik heb namelijk bij de Belastingdienst ook de broncode van het RAM-systeem. Dat is een ex-systeem wat ze niet meer mogen gebruiken. En wat illegaal dingen deed met gegevensverwerking en zo. Nou, die heb ik ook opgevraagd. Die hebben ze met dezelfde reden afgewezen als het BTW-systeem. Dus dat openbaart de werkwijze van de Belastingdienst op dit moment en zo. Dus nou, dat wordt een heel interessant gesprek.
Hoeveel zin heeft Lisette al? Hoeveel zin heeft Lisette in een bodemprocedure?
Nou,
geen.
Ik weet niet of mijn microfoon nog aanstaat.
Nee, nou, dat zou wel.
Maar je kan het allemaal heel goed zelf. Maar ik heb gezegd, als ik moet helpen, dan help ik altijd.
Zie je? Dus,
ja. Ik maak wel zin.
Dimi.
Geen.
Zo weet je dan. Genève conventies, jongens.
Geen softwarevraag, maar een procesvraag. Stel in het hypothetische geval dat ik de gemeente waarin ik woon, die besloten heeft om biomassa-centrales te subsidiëren voor 16 jaar. Als ik wil weten hoeveel geld daarmee gemoeid is, omdat ik dat een achterlijk idee vind. Het verbranden van houtsnippers voor energie en warmte. Als ik dat wil uitzoeken, kan ik dan een WO-verzoek doen om te vragen van, goh, wat is daar met die aanbesteding, wie heeft daar meegeboden, wat voor bedragen zijn er mee gemoeid? 16 jaar vergund, klopt dat, dat het 16 jaar vergund is? Kan dat dan via een WO-verzoek aan de gemeente?
Ja, nee.
Maar dit is een vraag aan Lisette, toch?
Ja.
Alright.
Nou, je kan het zeker proberen. Je kan het punt is alleen dat bepaalde onderdelen, kunnen ze zeggen dat bijvoorbeeld de concurrentie gevoelig kan zijn, of dat soort informatie rondom bepaalde bedragen of onderdelen daarvan. Maar misschien dat er stukjes, dat ze niet... Ik kan me wel voorstellen. Maar als je naar dat proces vraagt, hè, dus nou, wat is nou de uitvraag geweest? Dat is zeker iets waar je naar kan vragen. Maar als je zegt wie heeft er meegedaan, wat waren de prijzen? Ze zullen waarschijnlijk niet alle onderdelen, maar misschien dat een paar onderdelen van zijn. Waar ze, om het zo uit te leggen, je zegt niet... standaard nee, maar je moet natuurlijk beoordelen de dingen die je vraagt, wat je wel kan leveren en wat je niet kan leveren. Dus bijvoorbeeld van net, als je aan Defensie iets vraagt, dan zal misschien zeggen van de veiligheid van de staat weegt zwaarder, maar je gaat dat per document afwegen. Dus er kunnen misschien documenten zijn waarvan je zegt, die kunnen we niet leveren, dat gooien we op deze grond. En je kan dat dus niet op voor... Ja, ik zeg, het kan, alles kan.
Nee, dat is niet hoe het werkt, hè. Dat is hoe de theorie werkt. Ja. De praktijk werkt gewoon, we geven wel of geen antwoord op je vraag. Dat is gewoon,
nee,
je krijgt
dat is niet
helemaal...
altijd. Dat is niet
nee,
altijd.
Het is niet altijd,
nee.
Maar in wat ik tot nu toe aan een aantal gevallen gemerkt heb, is gewoon, je krijgt helemaal niks. Of je krijgt opeens een heleboel medewerking. Maar er zit regelmatig weinig middenveld tussen. Daarnaast een dingetje, Dimi. Het verbranden van houtsnippers voor energie is een natuurkundig proces wat gewoon werkt.
Ik kan wel zeggen dat aan WO-verzoeken waar ik aan heb meegewerkt, dat wel echt wel per document wordt beoordeeld. Dus het verschilt wel echt. Ik vind niet dat we nu in één keer de lijn kunnen trekken dat het altijd nee is en nooit goed is.
Nee, maar dan hebben ze besloten mee te werken en dan gaan ze, net als die ID-sourcecode, daar hebben ze per document netjes beoordeeld.
Ja, maar we kunnen ook niet zeggen dat ze nooit, dat hebben we ook in jouw voorbeelden gezien. Ja, ja. Ook voorbeelden dat ze wel gewoon goed meewerken. Ja, ja. Als je het wil weten, gewoon vragen, joh. Het kost je heel weinig moeite.
Kleine vervolgvraag. Want in dit geval is het vergund en kennelijk, dat gaan we uitzoeken, voor 16 jaar. Maar na een jaar hebben ze gezegd, nee, we gaan geen subsidies doen op houtstoken en dat soort dingen. Dus dat is een beetje tegenstrijdig. Dus er zou misschien ook een vervolgvraag in kunnen zitten van, je vergunt het eerst en dan verbied je het, maar dan heb je het al stiekem wel vergund. Of tenminste stiekem, heb je het wel al vergund. Dus dat is een beetje vreemd.
Ja, inderdaad. En wat daar, hoe jij dan je vragen insteekt, de alle relevante communicatie rondom bladibladibla, dan komt er misschien best wel wat uit. Als ze meewerken.
Als ze meewerken. En anders... De ervaring is overigens dat kleine organisaties, want ik heb ook wel eens met gemeenten hierover gelet en zo, kleine organisaties gaan eerder inhoudelijk met je in gesprek met wat wil je eigenlijk hebben, dan hele grote organisaties.
Oké, dank jullie wel.
Daar, even Jelle. Ja. Nee. Hij is stuk, maar bijna, ja. Oh, kan die ook aan?
Hij doet het alleen niet.
Hij doet niet meer.
Hij is weer in elkaar, maar...
Ja?
Ja. Ja. Oh,
ja, dat deed ik al. Wat als je de code wel krijgt, maar het geen open source wordt?
Ja, dat is leuk.
Want... Ik vond het zelf een hele goede vraag.
Ja, dat is ook een hele goede vraag, want zo werkt de WoW niet. Ja, hij staat daar gewoon tussen. Dat is gewoon een goede voorbeeldvraag. Zo werkt de WoW niet. Als het eenmaal openbaar is, is het openbaar voor allen. En er is geen wettelijk voorbehoud in de rechten dan van de broncode. Dus als ze het niet onder een licentie zelf publiceren... En meestal wordt dat de EUPL. CC. Ja, dan zit er gewoon geen licentie eigenlijk op.
In de praktijk CC0.
Ja,
public domain.
Ja, public domain of CC0 als je het over licentie hebt. Maar eigenlijk zit er wettelijk geen licentie meer op. Want het is gewoon van de samenleving. Daarachter, Chris, achter jou. Oh, dan is daar een.
Misschien kan ik daar ook nog even iets aan toevoegen. De vraag zegt dan wel, wat als het geen open source wordt. Ik denk dat we daar ook nog een keer terug kunnen kijken naar dus de verschillende definities van je open source. Omdat, alleen de code is eigenlijk nog niet open source. Dus je kunt veel verder ingaan. Bij je, ik denk bij je DigiD hebben we ook gezien, je hebt eigenlijk een archief gekregen. Je hebt niet dat je de Git-historie bij hebt gekregen, dat er actieve ontwikkelingen in komen. Dus dat is natuurlijk nog een keer een vervolgstap om te kijken, kunnen wij niet hele projecten gewoon echt wel ook open verder ontwikkelen. Of je dat dan ook echt helemaal moet willen, is natuurlijk ook nog een keer een vervolgvraag. Maar ik denk dat dat ook wel in ieder geval nog een verschil in maakt van, is de source code nu even open? En is dat al je eigen definitie van open source en is het daarmee klaar? Of zit er nog meer in dat je echt wel heel erg open over het hele project heen tot aan je designs communiceert?
Nou ja, deze discussie hebben we een beetje gehad met de senior juristen van Logius. En dat was... Jullie gaan in de toekomst toch zeker wel de nieuwe versies ook publiceren. Want anders heb ik een automatische WoW-generator op elke nieuwe versie, zeg maar. Dat is veel werk voor hun en niet heel nuttig ten opzichte van gewoon publiceren. Dus daar wordt aan gewerkt.
Heb ik nog een vraag. Als je leest in de Nederlandse pers die regelmatig WoW-verzoeken doen, voornamelijk dan op het gebied van kan ik communicatie zien over een bepaald onderwerp. Dan is een van de grote frustraties dat daar altijd heel veel gelakt wordt. Hoe zit dat met source code? Wordt daar ook in gelakt?
Ja, er wordt ook gelakt in source code. En dan vraag je ook, is dat te veel wat gelakt wordt? Want ook test URL, test usernames, test die je ook bijvoorbeeld in de app gewoon eruit kan decompilen. Die zijn in de publicatie van de source code zijn die gelakt. Het heeft ook een klein beetje te maken met mijn verzoek. Daarin heb ik gezegd, expliciet, ik wil geen passwords of geheimen hebben. Zo van, ik wil niet dat de Nederland omflikkert omdat jullie niet goed gekeken hebben. Ja, er is een nieuwe standaard voor gemaakt. En als je je broncode zeg maar netjes maakt en alles gescheiden houdt en zo, dan kun je heel veel meer publiceren dan je alleen je configs niet. Ja, dat is niet gebeurd in 1982, zeg maar. En ook niet in 2006. De dingen. Chris had daar een vraag.
Wow. Ik houd mijn hart vast met dat ding.
Ik vind het echt leuk.
Ja, maar jij houdt gewoon, dat is gewoon leedvermaak. Ja, tot het echt op je oog valt.
Doet hij het nog?
Ja, nog. Gelukkig, helaas. Hey,
in het begin van je presentatie hoorden we een WoW kost je niets. Nou ja, als je dan een beetje weerstand krijgt, €187, die je misschien ook weer terugkrijgt. Maar de vraag is, wat kost een WoW echt? Dus de samenleving aan belastinggeld. Kunnen jullie daar een inschatting van maken, want een gemiddeld WoW-verzoek...
Nee.
Belastingbetaler kost.
Nee, daar hebben mensen wel onderzoek naar gedaan. En daar zijn wel dingen over. Maar dat ligt heel erg aan je WoW-verzoek. Dat ligt er ook aan hoeveel mensen ze in vergaderruimte zetten om hierover te kletsen. Zeg maar. Als ze het naar de developers sturen en zeggen, doe eens git push. Ja, dan kost het bijna niks, zeg maar. Dan 3 tientjes voor die 20 minuten werk. En als ze er een paar jaar juristen aanzetten, ja, sorry. Maar dat... En daar heb je ook geen keuze in. Hè? Jij kunt als verzoeker niet zeggen, ja, als je heel veel juristen ervoor gaat inhuren, doe dan maar niet.
Ik vind het wel een hele goede vraag.
Het kost geld.
Want even los van open source namelijk, als je... die opmerking kreeg ik de laatste keer toen wij deze talk hadden gehouden. En daar kan ik me zeker wel in vinden. Ik zou een WO-verzoek indienen als je vindt dat we belang hebben bij die informatie. En ik zou geen WO-verzoek indienen gewoon omdat je het leuk vindt of denkt, ik denk dat ze daar veel werk aan hebben. Want daar zit wel degelijk veel werk in. En als je dus even los van open source kijkt, maar je vraagt bijvoorbeeld naar bepaalde communicatie van proces of hoe dat besluit tot stand is gekomen. Daar komt er wel degelijk veel werk bij kijken. Vooral bij overheid waar heel veel, die documenten zijn natuurlijk brede zin. Dus als je zegt, ook wel alle communicatie, is dat natuurlijk ook een hele brede zin. Dat moet gelakt worden, want er mogen geen persoonsgegevens in staan. Dat gaat handmatig. En ja, daar zouden we ons natuurlijk als land, of in ieder geval als overheid zijnde, beter misschien op moeten gaan acteren en beter mee om moeten gaan. Maar het kost wel echt veel tijd. En er zijn veel mensen mee gemoeid. Je moet je ook voorstellen dat als het in een document een andere partij staat, moet je weer naar die partij toe gaan en zeggen, joh, vind je het goed, hè? Het is een WO-verzoek, jouw naam of jouw bedrijfsnaam komt erin staan. Dus dat, we brengen het nu natuurlijk als verhaal van, joh, het kost jou niets. Maar, en ik vind ook dat alles openbaar moet zijn, dat we recht hebben op die informatie. Maar toch denk wel 2 keer na waarom je het doet. Want daar, en niet zozeer omdat het ons belastinggeld is, maar daar zit wel echt veel, zit gewoon veel werk in.
Zou niet moeten, maar...
ja, maar dat is wel zo.
De vraag vorige keer ook was, kan ik alles wowen? Ja, natuurlijk. Legaal gezien kun je een enorme jerk zijn. Doe eens niet.
Ja.
Ja, ik heb hier iemand die heeft ervaring. Heb je nog een toelichting daarop?
Ja. Ja. Ervaring van welke kant? Gezeten. Oh. Ik heb ook wat WO's mogen ontvangen. Zit Brenno in de zaal of niet?
Ja, achter je.
Brenno?
Achter je.
Hey, ja, nou ja, wij kennen elkaar uit die tijd. Hè. Brenno diende heel veel verzoeken in bij mij. Hè, bij, toen nog bij de politie zat. En dus wij waren net even daarover in gesprek. Hoeveel zou het nou ongeveer kosten? Ik denk dat het uitvoeringsdienst ongeveer 1 op de 500 FTE kost. Dus moet je voorstellen dat het... Nou, een nationale recherche kost dan 2 FTE. Een overheids-FTE is ongeveer 1,5 ton, hè, kost het. Dus zo kan je een beetje uitrekenen. AIVD kost het denk ik 1 miljoen per jaar ongeveer. Dus heel goed dat je net zei, denk erover na waarvoor je het doet. En je moet het vooral blijven doen. Ik heb een keer bij een overleg gezeten met allerlei SG's. Die waren die vroegen aan de private sector, hoe kunnen we nou zorgen dat er minder WO's komen? Nou... Door open te zijn over waar je mee bezig bent. Door aan de voorkant open te zijn waar je mee bezig bent. Dus die discussie moet ook vooral, je moet vooral mee blijven doorgaan. Maar denk goed na, want het zijn, je zei, ja, niet omdat het belastingcenten zijn. Jawel, want het zijn namelijk jullie belastingcenten. Het is gewoon je eigen geld waar je mee bezig bent.
Mag ik er 2 dingen op zeggen? Het eerste is, het kost zoveel omdat de archivering zo ongelooflijk slecht is in Nederland. En daar staan we met stip lager dan andere landen.
Ja, dan wacht even. Allerlei documenten klopt dat, met source code. Die is meestal door een compiler.
Maar over de andere onderwerpen hadden we het net. En daar is het gewoon, archivering is in Nederland gewoon heel slecht geregeld. En dat maakt het dus duurder. Dus niet de burger is hier de fout. Tweede, in Nederland is een van de landen waar het minst het recht op toegang tot informatie wordt benut. Als we kijken naar een land als bijvoorbeeld Noorwegen, dan wordt daar per hoofd van de bevolking 125 maal meer gewoond. Maar zij hebben alle documenten in 1 systeem doorzoekbaar. Dus het is maar net natuurlijk van hoe je tegen zo'n zaak aankijkt. En is dan de burger de schuld of is dan toch de gebrekkige archivering de schuld?
Ja, beide.
Waar heb jij leren
lakken? Wat? Oh... Shots fired.
Okay. Even, hallo.
Ja?
Ja, oké. Okay. Even terugkomend op wat Chris net stelde. Wil dat zeggen dat er in de contracten die de overheid aan private of andere partijen uitzet, niet standaard staat dat alles wat er gepubliceerd wordt onderdeel kan worden van de op dat moment geldende wetgeving als het product in gebruik is?
Ja, natuurlijk wel.
Moet dat niet veranderen?
Nee. Dit staat gewoon in de voorwaarden. En dat is niet het probleem, maar de wet zegt ook... dat er uitzonderingen zijn. En daar zullen de juristen zich ook netjes aan moeten houden. Dus die voorwaarden zijn het probleem niet. De wet is ook niet het probleem. Als jij documenten opstelt met minder lelijke woorden, hebben juristen er minder moeite mee. Minder namen erin helpt ook voor een heleboel dingen. Het is gewoon wat Brenno ook zegt, hè, als de documentmanagement gewoon beter is. En wat wij met software regelmatig doen is, dit is een C-file en dit is een config-file. Ja, dat heb je allemaal niet in die Word en Excel documenten. Dat is gewoon één grote brei aan verschillende type gegevens door elkaar, zonder enige annotatie wat is. Ja, daar kun je bijna niks op automatiseren. Dat kun je met AI proberen. Dat gaat vanzelf mis. Achter je nog daar.
Ja, doen we laatste vraag.
Laatste vraag,
is,
ja.
Brenno denk ik ook al klaar voor de rest.
Hallo.
Oh, Erik heeft het al. Ja.
Nou. Dit is een vraag voor Lisette, denk ik. Waar Mendel het net over had, over die oude software van de Belastingdienst. Waarvan het antwoord eigenlijk is, sorry, deze software is te waardeloos om te open sourcen. Zou het dan een strategie van de overheid kunnen worden om dan meer waardeloze software te schrijven, zodat ze niet hoeven te open sourcen, zelfs als er naar gevraagd wordt?
Nou ja, het is zo waardeloos dat we niet hoeven te open sourcen. Dat is geen grond waar je op kan beroepen, dus dat kan je proberen, maar die zou bij mij in ieder geval falen. En als dat je drijfveer is, dan vind ik het heel treurig gesteld. En dat is, kijk, steek hand in eigen boezem. Nee, dat snap ik. Maar dat is wat natuurlijk juristen bijvoorbeeld ook doen. Je probeert altijd, ik spreek misschien een klein beetje voor mezelf, maar als je denkt dit gaat je heel veel issues opleveren, dan probeer je daar misschien altijd eerst iets voor te verzinnen om te kijken, is iemand echt vastberaden om er wat mee te doen, want het gaat ons veel werk opleveren. Ik ben helemaal eens met wat Brenno zegt en wat net ook werd gezegd, dat is niet onze schuld natuurlijk, en ja, maar het is wel waar we mee moeten dealen. Maar om terug te komen op je vraag, want dat wil ik nog even zeggen, dat is geen uitzonderingsgrond, dus die zou falen.
Erik had nog
allerlaatste.
Of komt er nu carnavalsmuziek?
Nee, dat mag niet.
Nee.
Oeh, kijk, zie je? Ik zei het, hè? Gevaarlijk.
Daar ging bijna de sprinkler van het plafond.
Ja.
Ja. Je had het net over weglakken van namen. Lakken ze dan ook de functie weg? Dus laten ze wethouder staan en lakken ze Jansen weg? Of...
wat ik zei, dat is dus handwerk. Dat verschilt. Ik heb ook al eens gehad dat ik in stukken stond. En dat als externe partij, dus als niet overheid zijnde. En dat wel bedrijven stond en de functie. Dus dan kan je gewoon naar de website gaan en weet je precies van wie dat stuk is. Dus als je het goed doet. Dat is even een privacy stuk, dus even een uitstapje. Stel je voor, je hebt een overheidsorganisatie en het is een, weet ik veel, er staat burgemeester bijvoorbeeld. En je haalt de naam weg. Dat heeft geen zin, want dan weet ik nog steeds om wie het gaat. Dus afhankelijk van de functie, zal je dat wel of niet meenemen.
Ja, maar soms is het wel handig om te weten wie de beslissing genomen heeft.
Zeker weten, ja.
Maar bij publieke functionarissen worden ook niet gelakt. Minister, staatssecretaris, wethouder, burgemeester, die worden niet gelakt.
Maar degene die...
Eigenlijk wat van de AVG van toepassing is.
Ja, maar dat is, de AVG is gewoon op... Ja, dat is lastig, want dat is natuurlijk op het individu van toepassing. Maar als je dus kijkt naar de mensen dus meer in de organisatie, de ambtenaren die er aan het werk zijn, die moet je daarin beschermen en daarin weglakken. Maar nogmaals, wat ik zei, dat gebeurt niet altijd even goed. We zien ook dat we het weglakken en dat je het gewoon nog weer kan achterhalen. Dus ook daar is nog veel... en daarmee bedoel ik dus dat je het lakken weer kan weghalen. Het is meerdere malen bij uit mijn hoofd toeslagenaffaire gebeurd, dat niet helemaal lekker ging. Dus ook daar is nog veel te behalen.
Ik hoor dat wij weg moeten.
Wij moeten ook weg.
We worden gewoon weggekeken, met groot recht.